Hallo, ik ben Koen van Adenhoven en welkom bij een nieuwe aflevering van Oog in Oog, de podcast van Crelan Bank, waarin we van onze gasten te weten komen hoe zij omgaan met geld. Wil je ook meer horen van deze podcast? Abonneer je dan en zo hoef je geen enkele aflevering te missen.
Ik was totaal niet bezig met materiële zaken, dus ik heb wel wat kunnen sparen. Ja. Mijn ouders zeiden dat ook, van ja, maar je kunt daar ook eens iets mee doen. Ik zeg, maar ik doe alle dingen die ik leuk vind, doe ik al.
Onze gasten van vandaag werd geboren te Eeklo in 1972 en studeerde toegepaste economische wetenschappen aan de KU Leuven. Nog tijdens haar middelbare studies in 1989 ging ze aan de slag bij VTM als presentatrice van het muziekprogramma Super 50, samen met Koen Wouters. En daarmee was haar tv-carrière ook meteen gelanceerd. Sinds begin jaren 90 presenteerde ze dan ook het voor die tijd vernieuwende reisprogramma GoTo, waarmee ze zowat de hele wereld afreisde. Daarna speelde ze in 1998 ook de hoofdrol in Licht, een film van Stijn Konings. Vanaf 2004 was onze gasten van vandaag gedurende vele jaren een van de leading ladies van VTM, want ze vertolkte in die periode niet alleen een van de hoofdrollen in de populaire tv-reeks Aspen, maar was tegelijkertijd ook presentatrice van programma's als Sterren op de Dansvloer, Dancing on Ice en Sterren op het IJs. Maar ook op maatschappelijk vlak is onze gasten van vandaag erg betrokken. Zo was ze in 2011 een van de oprichters van het burgerinitiatief G1000. En is ze bovendien een van de boegbeelden van de VZW Klimaatzaak. Een initiatief dat zich inzet om de klimaatverandering tegen te gaan. Sinds 2019 is ze als journaliste aan de slag bij Kanaal Z, waar ze naast nieuwsanker ook het weekendprogramma Trends Talk presenteert. Without further ado, welkom Francesca van Thielen.
Dankjewel, fijn hier te zijn.
Heel blij dat je hier ook vandaag aanwezig bent, dat je tijd voor ons kan vrijmaken.
Ik voel me een beetje oud als je dat allemaal opzomt.
Oh ja, dat is een, is een opbouw van wat je gedaan hebt tijdens het leven. Hè? Hoe is het met jou, Francesca? Alles
ja,
goed?
Zeer goed. Dankjewel.
Ik ben een fan van de eindejaarsperiode, guilty as charged. Dus ik ga toch moeten de vraag stellen, wat zijn de plannen voor het eindejaar?
Ah, wel, verjaar. Want ik hou ook van het einde jaar, omdat ik ben een kerstkindje, verjaar op 24 december. Ik ga 52 worden, wat toch wel, ja, dus sinds dat ik 50 word, denk ik van, wat is er aan de hand? De tijd gaat zo verschrikkelijk snel.
Kan je niet tegenhouden, hè?
Nee, het is echt, ja, het is een beetje een cliché natuurlijk, hè, maar ja, de tijd gaat altijd maar sneller en sneller. Ja. Wat ik ook wel een goed teken vind, is dat je eigenlijk leuke, ja, dat er van alles gebeurt en dat je een boeiend leven leidt, dus ik mag echt niet klagen.
Oké. Nee, Francesca, ik zei het in mijn inleiding, je was vrij jong, hè, toen je op tv een programma Super 50 mocht presenteren. Hoe is dat eigenlijk gelopen, dat je op die jonge leeftijd al die kans kreeg?
Wel, het is eigenlijk begonnen op mijn... ik was net geen 14 toen ze mij voor de VRT, vroege BRT toen nog, om een kinderprogramma te presenteren, Radio Tam Tam. En dat deed ik dan elke woensdag namiddag vanuit Hasselt, waar ik op school zat. Nam ik dan de trein en de tram. De bus, trein, tram. Ik nam al het openbaar vervoer om dan op de VRT te geraken. En dat heb ik een paar jaar gedaan. En dan ben ik naar Studio Brussel vertrokken. En dat had natuurlijk wel wat weerklank, want ik was eigenlijk nog maar 15 op dat moment. Ja. Zo van zo jong en op Studio Brussel. En Mike en Guido, die toen aan het voorbereiden waren dat VTM van start ging, de eerste commerciële zender in Vlaanderen, zeiden van, oh, dat jong meisje, dat zou wel tof zijn om die dan samen met Koen Wouters, die toen helemaal niet bekend was, om dan de Super 50 te presenteren. Ja. Dus ze hebben mij gecontacteerd om dan... Ja, het programma te presenteren. Ik heb daar nog wat over getwijfeld, want ik dacht, ik wil eigenlijk vooral radio maken. Mm-hmm. En ik ben dan toch gezwicht.
Ja.
Voilà. En dan was het vertrokken.
Hoe was dat op die leeftijd? Want de ene dag sta je een programma te maken met iemand als Koen Wouters. En de dag nadien zit je terug gewoon op de schoolbank en moet je huiswerk maken en moet je studeren.
Dat was wel confronterend, omdat... Omdat ik natuurlijk ook op de voorpagina stond van Belang van Limburg en de krant in Limburg. Ja. Hè. In Hasselt ging ik naar school en zelf woonde ik in Zonhoven, dus je wordt dan ook ineens herkend. En ja, binnen school waren er zo wat twee kampen. Zo mijn echte vrienden die zo supportive waren en ook wel wat afgunst.
Ja.
Dus daar heb ik wel wat geleerd om een beetje op je eigen benen te staan en te zeggen van oké, ik trek me dat niet aan en ik doe wat ik doe. En ik probeer zeker niet met mijn voeten aan de grond te blijven en niet te gaan zweven. Wat ik denk ook dat niet het geval was met mijn vrienden. Ja, ik had een heel goed contact en dat is al... Allez, ik denk niet dat ik veranderd ben daardoor. Mm-hmm. Maar er was toch een klein beetje afgunst. Ja. Als ik daarop terugkijk, was dat eerste jaar toch niet zo makkelijk.
Ja. Ja. Je kreeg een mooie kans, hè, om zo'n programma te presenteren. Maar je zei het daarnet ook, misschien kreeg je die kans ook net omdat VTM nog in de startblokken stond. Ik denk dat zo'n kans bij BRT misschien iets minder evident zou zijn, of niet?
Ja, ik denk dat dat nu een beetje ketnet zou... Wel, mijn periode daarvoor bij Radio Tam Tam, dat is wat de voorloper van Ketnet. Ja. Er was ook een producer, Paul Bottelbergs, die vond van, ja, maar waarom laten we kinderprogramma's, want dat was een kinderprogramma, dat was schoolradio, dat bestaat niet meer, schoolradio en schooltelevisie. We laten dat altijd door volwassenen presenteren, maar eigenlijk moeten we dat door jongeren laten presenteren. Dus hij kwam met mij in contact en hij zei, ja, ik volgde al Dixie, dus ik had een mooie uitspraak, was toen nog belangrijk. En waarom zou zij dat programma niet kunnen presenteren? Mm. En ik heb mijn ouders echt de arm omgevrongen van, kijk, ik krijg die kans, ik wil dat doen, ik weet dat Brussel ver is, maar ik ga echt mijn best doen op school. Dat was de enige eis die mijn ouders stelden. Van, als je schoolresultaten eronder lijden, dan is het gedaan. Ja. Dus dat was de beste motivatie om echt op te letten en goed te studeren op de andere dagen. En, want ja, ik was wel elke woensdagnamiddag was ik weg.
Absoluut, ja.
En ondertussen deed ik nog wel andere dingen daarnaast, want ik ging nog turnen en ik volgde nog les daar.
Bezig erbij.
En Dixie ben ik ook blijven doen tot mijn 17. Dus ik ben altijd wel heel actief geweest.
Super 50, dat was een muziekprogramma. Ja. Ik ben ook zelf een beetje van die periode, dus jaren 90 muziek ligt mij toch wel nauw aan het hart. Wat betekent muziek van die periode voor jou? Heeft dat een extra weerklank?
Ja, wel veel nostalgie toch? Ja. Als je bijvoorbeeld, we hebben Phil Collins in de studio gehad, of ik ben Kylie Minogue gaan interviewen. We hebben de Jackson 5 in Parijs gaan interviewen. Dus ja, om dat mee te maken op je 16, dat is natuurlijk een fantastische ervaring. Dus als ik die muziek nu hoor, als ik zo'n top 2000 heb, dan komt dat er altijd, of een top 1000, dan is dat de muziek die heel vaak aan bod komt en die je dan nog eens terug hoort.
Ja.
En dat is een trip down memory lane.
Ja, kan ik me voorstellen. En hoe was het om die bekende mensen dan te interviewen? Zijn er daar persoonlijkheden bij dat je denkt van, dat viel in het echt eigenlijk toch wel een beetje tegen? Of viel dat best mee?
Ja, wel, dat viel eigenlijk wel allemaal heel goed mee. Ja. Er waren wel, als ik dat hoorde van de productie, die rare wensen hadden. Maar meestal had ik ook wel, hoe groter de sterren, hoe meer relaxed dat die waren. En zoiets hadden van, nee, het is allemaal goed. En zo. Wat beginnende sterren hadden vaak meer noten op hun zang.
Dat de levensstijl waarschijnlijk ook nog vrij nieuw was. Ik heb een aantal, laat het ons, muzikale dilemma's uit die periode voor jou opgesomd. En één ding, je moet kiezen. Dus ik ga twee bands noemen en jij moet zeggen, die of die.
Ja.
Oasis of Radiohead?
Oh, Radiohead.
Radiohead, okay,
dat
was duidelijk.
Daar moet ik niet over twijfelen.
Ja. Whitney Houston of Celine Dion?
Whitney Houston,
Dan hebben we iets de hardere kant op. Nirvana of Rage Against the Machine?
Nirvana. Daar hou ik nog altijd van eigenlijk,
R.E.M. of No Doubt?
Ja, No Doubt.
No Doubt, oké. En dan de laatste, om het wat dichter bij huis af te sluiten, Clouseau of De Kreuners?
Dat is een moeilijke. Dan toch Clouseau. Ja. De Kreuners is zo net... Ja, daar ben ik zo iets te... Van in die tijd waren zij al heel lang bezig. En
Koen
en Clouseau heb ik weten groot worden.
Dat is
weer mijn leeftijd.
Ik kan zeggen dat onze keuzes vrijwel gelijk lopen. Dus, ja, absoluut. Na de Super 50 ben je dan begonnen met het reisprogramma. GoTo, wat dat voor die tijd toch een vernieuwend programma mag genoemd worden of mocht genoemd worden. Hoe is dat programma eigenlijk tot stand gekomen, dat programma?
Ja, ik was toen al met Karel Simons samen. Mm-hmm. Dus we hebben echt zo mijn studies afgewacht om dan te denken, oké, hij had ook toen net zijn eigen productiehuis opgestart. En de manier waarop dat wij reisden, dat was zo in der tijd de Rough Guide en wat was die andere? Inside Guide? Nee, een andere goede reisgids, maar vooral Rough Guide was zo ons voorbeeld van de manier van reizen. En in die tijd had je zo een reisprogramma op de BRT toen. Dat ging dan over dit hotel en heeft een kluis in de kamer. Ja. En dat was allemaal wel statisch. Ja. En het was zo helemaal onze manier van reizen niet. En ja, toen hebben we zelf iets uitgewerkt en we hebben gezegd, oké, we gaan gewoon... En Karel kende heel goed New York en we zijn naar New York getrokken. En ik heb dat voorbereid. Ik heb toen geresearched en hij heeft dat toen gedraaid met een heel klein team. En we hebben het samen gepresenteerd. Dus met heel weinig middelen hebben wij... en dan met een fantastische monteur, want die zegt, het was vernieuwend, omdat dat was eigenlijk... gemonteerd gelijk in één lange videoclip, bijna. En dat was zo vernieuwend. En daarmee zijn we naar VTM gestapt. En Mike was echt van, wauw. En wij konden dat aan een hele goede prijs, omdat wij alles zelf deden. Allee, buiten het camerawerk en een monteur extra, maar dus met een hele kleine ploeg. En Mike zei, ja, oké, maak maar een reeks. Ja. En dat sloeg aan. En dan hebben we nog een reeks kunnen maken en nog een reeks kunnen maken. En daarmee hebben wij dat verschillende jaren kunnen doen. We werkten daar, allee, we waren... Ja, maanden aan het voorbereiden en dan gingen we dat draaien. Dus we waren daar eigenlijk een heel jaar mee, jaar in, jaar uit mee
dus
bezig.
Dus eigenlijk de New York aflevering was de pitch, om het zo te noemen.
Ja, het was de pitch. Ja, absoluut. Ja, we hebben dat echt zo aangeboden van kijk, dat is wat dat we willen maken. En dan zagen ze ook van ja, hoe dat zo'n programma, het was 40 minuten, hoe dat eruit kon zien. En dat waren natuurlijk, omdat Karel New York zo goed kende, zaten daar heel dingen in die niet het museum hier. En je moet alleen zo de gangbare toeristische
Want dat was denk ik een beetje wat ook jullie, los van de manier van het filmen en het monteren en het uiteindelijk op tv brengen, ja, die jullie ook de reeds bewandelde paden durfden te verlaten en het allemaal iets avontuurlijker aanpakken.
Maar het is fijn dat je het kent, want ik word daar nooit meer op aangesproken, omdat het zo lang geleden is. Maar dat is absoluut... ik heb daar heel mooie herinneringen aan. Want we hebben... Omdat we zelf die niet platgetreden paden bezochten, hebben we natuurlijk ook fantastische dingen meegemaakt. Omdat het echt belevingen waren. Mm-hmm. Het was niet zo, we gaan dingen bezoeken. Het waren niet de five things you have to do when you visit Berlin of New York of waar we ook naartoe gingen. Maar het waren juist zo een beetje de onderbuik van die stad of die regio gaan opzoeken.
Want weet je hoeveel landen je eigenlijk bezocht hebt met dat programma? Hoeveel landen dat je...
40.
40. Kijk, dat is al,
ik heb zo ooit eens geteld.
Dat is al niet min, hè?
Ja.
Wat was je favoriete bestemming? Of waar denk je met het beste gevoel aan terug? Mag meer dan één zijn, uiteraard.
Ja, wel, IJsland is een topper. Canada, nogal veel noordelijke
natuur
plekken.
Ook dan? Of?
Ja, omdat de wijsheid. Maar dat had ik ook met Spitsbergen. Ja. De film die ik zoveel jaren later, toen 5 jaar later heb kunnen maken, dat heeft mij toch altijd aangesproken. En Mississippi vond ik ook wel, omdat je daar een meestal zien we, met de films die we dan zagen of de series, zie je vaak Los Angeles of in Chicago of New York. Maar zo'n Mississippi, dat was toch een ander Amerika die we te zien kregen. Dus dat vond ik ook wel indrukwekkend.
Okay. En zijn er, logische vervolgvraag, zijn er dan ook bestemmingen die gewoon simpelweg vond tegenvallen?
Ja, Cuba. Ja, Cuba viel mij op zich niet tegen, maar het was zo moeilijk om daar te draaien. En we zijn daar zo gechanteerd geweest om geld op tafel te leggen. En internet werkte niet, dus dat was ook beginperiode van internet. Dus we moesten alles doen met fax. En zij deden alsof dat zij onze faxen niet hadden aangekregen. En dat wij... We hadden een aantal... Nu hadden we een wishlist van kijk, en dat zouden we graag willen doen. En zij lieten dat uitschijnen dat we dat allemaal besteld hadden. En ineens moesten we daar zoveel duizend dollar daarvoor betalen. En dat was $1,000. En alsof dat we, ik weet niet, CNN waren of zo'n grote American Channel, die voor alles natuurlijk, want dat hadden we nog wel meegemaakt, dat we op plaatsen kwamen waar dat, ze heel veel geld voor vroegen, omdat andere televisiezenders dat wel deden. Maar we waren met een klein budget, dus wij konden dat helemaal niet betalen. En we werden echt gechanteerd. Ja. En zo van, dan houden wij je paspoorten in. Zo, want je gaat dat hier wel allemaal betalen. En ik deed research, dus het was... En ook ter plekke dan de productie. Dus dat was mijn verantwoordelijkheid om ergens daar toch een gulden middenweg. En toen heb ik mijn bloed echt wel voelen koken. Zo van, dit was zo onrechtvaardig. Mm-hmm. Ja. Echt van onrechtvaardigheid. Ja, ja. Dus, maar... Prachtig land, heerlijke mensen, maar we hadden echt ook een gids tussen aanhalingstekens hadden we bij, maar dat was echt iemand van de overheid die ons in de oog moest houden wat mochten we doen en wat mochten we niet doen en niet buiten de lijntjes kleuren en niet zomaar eender wie interviewen. Mm-hmm. We moesten dat toch een beeld ophangen van Cuba. Ja. Dus ja. Dat waren we niet gewoon.
Nee. Want dat vroeg mij ook af. We spreken ook over toch al x aantal jaren terug. Ja, je gaat naar landen dat allemaal wat westerster is, om het zo te zeggen, waar je zelf vrij kan bewegen. Maar je bent ook naar landen geweest waar dat allemaal minder evident is. Was daar dan vaak een soort, misschien dan meer op de achtergrond, een soort van begeleiding bij? Of een soort van gids? Of, want bepaalde landen is nu eenmaal niet aangewezen om helemaal alleen door te reizen. Dus dat was effectief ook voorzien dan.
Ja. Ook qua veiligheid. Ja, dus het was niet altijd omdat het een regime is dat alleen maar de mooie buitenkant wil laten zien, zoals in Cuba het geval was. Maar ook omwille van veiligheid of taal. Hè. Bijvoorbeeld gelijk in Hongkong. Ja. Als je alleen maar in de high society spreekt iedereen Engels, maar de dingen die wij graag wilden
maar dat
doen,
was jullie programma
kwamen
niet.
Echt met Chinees sprekende mensen in contact. Hè.
Nee, oké. Okay. Ja. Het is daarom dat ik het vroeg, omdat jullie inderdaad niet die, zoals de rest, die bewandelde paden gaan. En dan kan ik me voorstellen dat je soms wel lokale bevolking of lokale mensen kan
want
gebruiken.
Want ik herinner mij dat, want wat bedoelen mensen? Allee, misschien dat mensen denken, van wat is dat dan niet platgetreden paden? Dus wij lieten in New York, in Hongkong, zien je kan in echt heel bijzondere high-end hotels slapen die echt te zot zijn. Wat je er allemaal zag aan de rijkdom en qua beleving om te kunnen slapen. Maar aan de andere kant liet wij ook de cage apartments. Maar dat je dat nog weet.
Maar
we spreken over 25 jaar geleden. Ja. Maar die cage apartments is mij ook zo bijgebleven, omdat we ook wilden laten zien, als je hier reist, vergeet niet dat dit de mensen zijn die wel uw kamers komen kuisen. Mm-hmm. En dat je $300 kunt uitgeven om makkelijk aan een high-end kamer in een mooi hotel. Maar dat de mensen echt met een hekken, een cage, een kooi, en dat die dat dan huren en al hun bezittingen liggen in die kooi. Ja. En dat is het. En dan gaan die mensen, die werken dan 14, 16 uur per dag, komen daar even crashen en gaan dan weer werken om gewoon maar te kunnen overleven. En dat lieten we dan ook wel zien. Ja. En dan interviewden we ook, dus je hebt een tolk nodig om... Ja. Dus het was niet alleen maar de vernis, hè, wat in Cuba het probleem was. We geraakten daar niet door. Ja. En dat was heel frustrerend voor ons.
Ja. Ja, het was ook een stukje maatschappelijke betrokkenheid die je toen ook al waarschijnlijk wel had en wel laten zien.
Ja, maar ook, je hebt een impact als je reist. Mm-hmm. En we wilden zoveel mogelijk mensen ook in lokale dingen laten slapen, lokale dingen laten doen, waar dat de bevolking van die plek die je bezoekt, dat ze daar ook iets aan hebben. Ja. En dat is ook wel een beetje de boodschap die we wilden meegeven. Allee, wij gaan niet in een grote keten gaan slapen. Mm-hmm. Maar probeer ergens in iets lokaal te gaan slapen. Ook waar dat je gaat eten. Probeer toch die lokale keuken uit. En,
het land laten zien hoe het is.
Ja.
Goed, ik herinner het mij nog. Dus, nu natuurlijk, Francesca, we zijn vandaag natuurlijk ook om eens te luisteren hoe jij omgaat met geld. Hè. Dat is het doel van de podcast. Onze luisteraars die kennen het principe. Het is vrij simpel. Ik stel aan al mijn gasten dezelfde vragen. Dus ik stel voor dat we nu overgaan naar onze eerste vraag. En dat is altijd dezelfde vraag. Hoe heb jij met geld leren omgaan? Heeft iemand jou daarbij geholpen of heb jij dat allemaal zelf wat ontdekt?
Ik herinner mij dat ik denk in mijn tienerjaren of zo, ik kreeg 500 frank zakgeld per maand. Mm-hmm. En op een bepaald moment ben ik dan met Radio Tamtam begonnen, toen ik net geen 14 was. En dan kreeg ik per uitzending kreeg ik 1000 frank. Mm-hmm. Dus dat was 1000 frank, 25 euro.
Ja.
25 euro. 1000 frank, en ik herinner mij nog heel goed dat 500 frank kostte mijn trein. Want als mensen zeggen, de trein kost veel, maar ik betaalde toen toch ook wel 250 frank, enkel, om naar Brussel te gaan. Want toen bestonden ook nog geen railpassen en zo. Zo'n 10 beurtenkaarten bestond niet. Dus 500 frank ging al sowieso naar mijn trein.
Nee,
en dan
vervoer,
kon ik 500 euro sparen. En ik voelde mij zo rijk.
Een verdubbeling
want,
van
ik verdiende... Ja. Elke week 500 frank wat ik eigenlijk aan zakgeld kreeg. Ja. En mijn ouders wilden mij niet discrimineren ten opzichte van mijn zus, die ook zakgeld kreeg. Dus die zeiden van, het is niet dat we je zakgeld nu gaan intrekken, omdat je dat eigenlijk verdient. En daarna ben ik op Studio Brussel begonnen en dan natuurlijk naar VTM. En VTM ging heel goed, dus we kregen ook heel snel opslag. Want het waren echt zo de gouden perioden bij VTM. Dus, maar ik deed zoveel. Ik vond alles zo leuk. En ik ben tot mijn 17 Dixie blijven doen. En ik ging nog schaatsen in het weekend. En ik deed van alles, maar ik deed niks op.
Ja.
Dus ik wil altijd maar blijven. Ik ben dan ook gaan studeren. Ik heb daar wel wat voor moeten werken. Want ja, TW. En ik ben ook in die periode blijven werken voor VTM. Dus ook dan weer...
Dus weinig tijd om...
Ik had toen wel een auto nodig, dus ik moest zo snel mogelijk wel mijn rijbewijs halen, omdat ik zoveel deed en ik kon niet overal ter plekke zijn. Ik ging soms ook DJ draaien en zo. Dus ik had dan mijn eerste auto was een oude afdanker van mijn Bompa, die 210.000 kilometer had. En dus dat was mijn eerste auto. Dus ik heb lang ook met afdenkers gereden. Er kwam ook niet in mijn hoofd op van, ik zou wel eens een auto willen. Ja. Ik was totaal niet bezig met materiële zaken. Dus ik heb wel wat kunnen sparen. Ja, ik was altijd, mijn ouders zeiden dat ook van, maar je kunt daar ook eens iets mee doen. Ik zeg, maar ik doe alle dingen die ik leuk vind, doe ik al.
Ja, absoluut. Ja.
En dat is, we leven ook in andere tijden. Want ik voel aan dat je ook die tijdsgeest kent van de jaren 80 en 90. Dat is niet te vergelijken.
Nee,
ik heb een plusdochter van 13. Die zijn zoveel aan het scrollen en die zoeken naar de jeans die ze willen hebben en die make-up die ze willen. Ik was daar niet mee bezig. Totaal niet. Ik werd de eerste keer dat ik geschminkt werd, was toen ik 16 was. En ik had ook geen schmink thuis. Ik deed zelfs geen mascara op. Allee, dat tot mijn 16, omdat ik dan voor televisie begon te werken. En dan nog kocht ik dat niet, omdat ik werd gewoon geschminkt voor die opname. Ik werd onschminkt en dan ging ik naar huis.
Voilà.
Dus het waren ook andere tijden.
Absoluut, absoluut, ja. Wanneer verdiende je voor het eerst geld en wat heb je met je eerste loon gedaan, weet je dan?
Ah, maar ja, dus mijn eerste loon niets, hè.
Niks.
Ja. Ah ja, want ik werkte ook nog voor Vrije Radio, ben ik ook in die tijd. En daar werden we in Boekenbons, daar kregen we per uitzending 50 frank. In Platenbon, niet Boekenbon, in Platenbons. Tja, dan kocht ik al wel eens een plaat, maar voor de rest, ik deed eigenlijk aan... Ja, ik weet ook wel dat ik toen nogal zot... Ja, dat klinkt heel onnozel nu, hè. Maar na mijn radio-uitzending, als ik van Hasselt kwam en ik had de drive van mijn radio-uitzending die dan 2 uur duurde. En mijn ouders mochten dat niet, maar dan kocht ik een broodje Martino. Ja, met mijn zakje.
Ja.
Want ja, een broodje... Nu is dat, 's middags gaan jongeren het school uit en kopen die een broodje. Maar toen was dat een treat. Mm-hmm. Dat was echt een treat. Ik koop mij een broodje, Martino, met alle ajuintjes
alles
en
erop
de
en eraan.
Sauzen erop en zo. Hoho. En dat smaakt mij op weg naar de bushalte dan, dat broodje Martino oppeuzelen. Ja.
En dan was je verzadigd.
Dat was mijn dat was mijn treat.
Voilà, de treat.
Ja.
Ben je vaak met je geldzaken bezig?
Ik heb altijd... Het geluk gehad dat ik de dingen die ik deed, vond ik... Ik heb ook een reisprogramma gedaan. Ik wilde ook die studies doen. Ik heb leuke programma's gedaan. Ik had superleuke collega's altijd. Dus ik amuseerde mij. Ik deed ook graag sport. Ja, sport is ook niet iets waar dat je... Ook geen dure sport. Dus ik heb eigenlijk... Ja, als ik een keer nieuw schaatsen nodig had, want ik ging toen in die tijd veel schaatsen, dan kocht ik al wel eens goede schaatsen. Maar... Ja, voor de rest kan ik mij niet herinneren dat ik het eigenlijk uitgaf. Nee.
Ja, het was eerder spaarzaam, vooral.
Spaarzaam. En dan ben ik wel, heb ik wel nogal op jonge leeftijd mijn eerste studiootje gekocht.
Ja.
Wat mijn vader een raar idee vond, maar mijn moeder, die komt uit een boerenfamilie. En allez, boer, mijn grootvader was veehandelaar.
Ja.
Was geen boer, maar een veehandelaar. En het boerenverstand, zal ik maar zeggen, was van vastgoed. Dus mijn moeder had dat heel erg in haar. Zo van, als je dat dan toch hebt, koop dan iets. En je gaat daar later nooit spijt van hebben, wat effectief een goede belegging is geweest.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk op jonge leeftijd heb ik mijn eerste studiootje gekocht. Mm-hmm. Ja, in Leuven.
Ja.
Als ik ben gaan studeren. Ik heb eerst in Brussel gezeten en daarna ben ik naar Leuven gegaan. En daar heb ik veel deugd van gehad. Ik ben daar ook lang blijven wonen.
Ja. Oké. Waar geef je graag geld aan uit en aan wat geef je niet graag geld uit?
Laten we beginnen met het positief. Allee, het graag geld aan uitgeven. Ik kan echt aan lekker eten.
Ja.
ik ga niet in, als ik ga winkelen of dan en ik wil graag dat gerecht maken, ik zal wel wat rekening houden met seizoenen, maar niet zozeer met de prijs. Ja. Omdat ik echt wel graag lekkere dingen
kan
maak.
Kan ervan genieten,
ja. En ja, mijn partner ook, die kookt ook heel graag. Mm-hmm. En wij kunnen echt zo... Wij zijn ook zo'n koppel dat samen naar de Delhaize gaat om dan te gaan winkelen. Dat wij daarmee moeten lachen, want dan denken wij, hoeveel koppels doen dat? Wie heeft er de tijd? Maar wij vinden dat echt, omdat wij graag, wat gaan we maken? Ja. Wat gaan we morgen maken? Oké, jij maakt dan dit, zal ik dan dat maken?
Omdat jullie ook echt met dat eten bezig zijn.
Wij zijn daar heel erg mee bezig, ja. En ook op restaurant.
Ja.
Ik wil dat ook, als omdat we zelf veel koken, af en toe... Zeg ik ook, oké, nu is het niet. We gaan niet koken om...
We gaan uit eten.
Het is een ander gevoel. Ook als, mm-hmm. als koppel. En allee, we werken allebei en hij zeker. Hij werkt ook heel hard. En ook, we gaan eens een avond tegenover elkaar zitten en bediend worden. En,
voilà.
En genieten van wat er ons voorgeschoteld wordt. En ik vind dat ook... En ook op restaurant gaan zeker nu. Je voelt ook wel dat het duurder is geworden. Maar ik vind dat ook, gestimuleerd daar ook de lokale economie. Mm. Ik vind dat ook een kunst. Ik geef niet zoveel geld uit aan kunst. Ik heb wel een paar mooie schilderijen, maar ik ben daar niet naar op zoek.
Mm-hmm.
Of ik moet eens veranderen, of wat dan ook. Bon. En ik vind dat een kunstvorm.
Ja.
En daar wil ik voor betalen. Oké, geef het op en je kunt daar niet elke dag naar kijken, zoals gelijk een schilderij of een beeldje dat je gekocht hebt of zo.
Maar het is ook een ervaring. Hè?
Maar ik vind het een beleving En ik vind het ook, de mensen, dat is echt een stil.
Ja.
En daar wil ik mensen wel voor belonen, dat ze mij dat laten delen. Want ik mag dat dan proeven en ik mag dat dan...
Oké, snap ik. En wat geef je niet graag geld uit?
Ik zeg al... Goh, ik denk van het begin van COVID heb ik met een maat die zegt, kom, we moeten echt wel die omschakeling maken. We gaan een elektrische wagen kopen. En ik blijf het maar uitstellen.
Ja.
Ik heb een hybride en nu heb ik gedacht, ja, ik zal hem wel oprijden.
Ja.
Het is een zuinige wagen en mijn volgende wagen sowieso zal elektrisch zijn. Ja. Maar ja, ik ga niet, omdat het comfortabeler is en luxueuzer is...
zomaar wisselen.
Ja, zomaar wisselen.
Je moet effectief voor jezelf een geldige reden hebben.
Ik ben met het klimaat bezig, maar... Rijden, ja, ik rij nog altijd. Ik kan ook vaak niet anders. Ook al probeer ik andere vervoersmiddelen wel, hè, als het kan. Als het er zich toe leent. Maar met mijn job is dat niet altijd, altijd mogelijk. En mijn vriend rijdt al elektrisch, dus ik probeer ook veel mogelijk met zijn wagen te rijden. Maar als ik mijn wagen verkoop, blijft die wel rijden.
Mm-hmm.
Die wordt waarschijnlijk geëxporteerd naar Polen. Daar gaat hij ook zijn laatste dagen. Dus ik vind ook wel, er zit ook veel materiaal in en zo. Dus ik end-of-life materiaal.
Ja.
Dus, en mensen, soms kom ik ergens toe dat ik denk, oh, de mensen gaan nogal denken met wat voor een bak rijdt die. Want ondertussen heeft dat al wat krassen en wat blutsken. En dan denk ik, ik het boeit me niet.
Zeg je niks, ja.
Het boeit me niet dat ik denk, oh, ik zou dat nu toch eens... Ik zeg dat altijd wel, ik zou nu toch wel eens naar een andere auto. Maar dat is meer rationeel dan emotioneel. Beloon ik mij daar niet mee, heb ik het gevoel. Dus ik stel het maar uit. Ja.
Zeer te snappen. Hoe ga jij zelf om met de druk en verwachtingen van de publieke opinie als het gaat om je uitgaven of hoe je met geld omgaat? Ben je daarmee bezig? Hou je daar rekening mee?
Ik denk het wel. Ik denk niet dat het mij niks doet, als ik eerlijk ben. Omdat er een zeker verwachtingspatroon is, soms wel. En dat gaat in twee richtingen. Ik heb heel goede tijden meegemaakt. Mm-hmm. Ik ben ook heel spaarzaam geweest in mijn leven. Dus ik wil dat niet etaleren.
Mm-hmm.
Dat is één. En aan de andere kant weet ik ook wel dat als ik ergens kom, buiten, afgezien van mijn wagen, dat ik er ook wel, zeker als ik ergens gevraagd word om een bedrijfspresentatie te doen, of ik moet ergens een prijsuitreiking presenteren, of op mijn job op Kanaal Z. Ik vind wel dat ik er presentabel moet uitzien. Dus ik zal daar wel over nadenken. Van naar wat voor event ga ik en wat is gepast.
Ja.
Dus daar ga ik wel rekening mee houden, bijvoorbeeld.
Okay. Ja. Heb jij in het verleden financiële fouten gemaakt? En zo ja, wat heb je daarvan geleerd?
Eén grote, ja.
Vertel.
Ik dacht, kom, als ik stopte bij bij VTM kreeg ik de kans, dacht ik toen, om in een hele andere sector ergens iets te kunnen doen. En ik had vrienden die in de kunstsector werkten. En ik heb samen met een aantal vrienden een veilinghuis overgenomen. En we hebben daar allemaal een inleg voor gedaan. En we zijn daar, ik ging dan communicatie doen, want ik ben absoluut geen kunstexpert, maar die zat ook wel in onze groep. Dus we zaten echt met, en ik dacht, een goed gebalanceerde groep van 5 mensen. En ja, dat is niet goed afgelopen. Mm-hmm. Ja, we hebben daar niet kunnen de drive geven die het nodig had. En dat was al tanende, maar wij dachten een rebrand en die zaal op kalafateren. En alle know-how is aanwezig om dat te doen slagen. En we zijn niet failliet gegaan, maar we hebben het wel voor €1 verkocht. Ja. Ja. Dus er zit geen faillissement
stempel
op mijn hoofd, hè, want dan kunt je leveranciers niet meer betalen en zo. Dus. Maar het is, we waren allemaal onze inleg kwijt. Ja. Plus ik heb ook daar, al die tijd hebben ook geen loon uitgekeerd. Mm-hmm. Dus ik heb er wel voor gewerkt en niks aan verdiend. Daaraan toe. Maar die inleg was wel pijnlijk, ja. Voor mij is dat de Tesla die ik in de Schelden heb gereden, die niet verzekerd was. Ja.
En welke lessen heb je daar voor jezelf uitgetrokken? Maakt u dat minder geneigd om nog zo tussen aanhalingstekens een risico te nemen of te ondernemen? Ja,
absoluut. Ja. Ja, dat is jammer misschien wel, maar ja, kijk, bezint eer dat je begint. Ja. Allee, en mijn ouders komen alle twee uit het onderwijs, dus die hebben nooit anders tegen mij gezegd dan... Voorzichtig. Ja. Want dat zit ook in hun. Ja. Buiten dat appartementje dat toen ik jong was, dat mijn moeder dat mij daarin aanspoorde, want dat zag ze niet als een risico, wat ook zo is gebleken. Maar dat was... Ja, ik... Aan de andere kant geloofde ik er echt wel in. Je moet soms springen. Dus ik heb er ook geen spijt van. Mm-hmm. Dat moet ik er ook wel bij. Voilà, ik heb er geen spijt van. Mm-hmm. Maar het is achteraf gezien, dacht ik, ik had iets meer alle factoren eens op tafel moeten leggen en denken van oké. Okay. Ja. En daar heb ik ben iets te onbezonnen begonnen. En soms moet je onbezonnen zijn, absoluut, het is waar, maar ik heb niet hard genoeg nagedacht van wat kan echt mijn bijdrage zijn. Ja. En
Oké.
Okay. En misschien ook wel springen in een sector waar dat je iets van kent.
Ja, misschien niet. Ja. Als je weinig feeling hebt, is het natuurlijk al moeilijker... Ja. Om daar uw weg in te vinden, denk ik. Heb je ervaring met beleggen? En zo ja, is dat positief of negatief?
Ik heb daar ervaring in. Omdat ik ook vond, zeker als ik bij Kanaal Z begon, dacht ik, ik spreek hier elke keer in een beursgesprek met een expert. En ik wil daar toch wel weten hoe dat het dan ook echt wel werkt. Ja. Dus ik heb samen met mijn neefje, die toen aan een studie economie begon, gezegd van oké, in plaats van nog cadeaus en al de rest, hè, ik ben tante Fran, ik ga u een budgetje geven en elk jaar stort ik daar iets bij. En we gaan een WhatsApp-groep en we gaan zo informatie uitwisselen. En dan kun jij aldoende het wat leren en dan doe ik mee. En dan kunnen we samen zo ervaringen uitwisselen. En dat werkt voor geen... Hij heeft dat ook niet volgehouden. Nee. En ik heb een paar goede beslissingen gepakt en heel veel slechte.
Ja.
En theoretisch ken ik de uitleg wel, maar het doen, denk ik, toch nog even wachten. Dus ik verkoop nooit iets. Mm-hmm. Ik ben ook gestopt met aankopen, want... Allee. Ja. Dus het gaat niet zo goed. Of ik heb Qualcomm gekocht. Ik dacht, ik moet toch ook iets tech hebben in mijn portefeuille. Diversificatie. Ja. En juist voordat er dan zo'n een ding was met China. Dus Qualcomm helemaal de grond in. Er zijn ook een paar goeie. Ja.
Is dat dan ook niet een stukje begeleiding misschien dat je mist om je daarin te adviseren?
Ja,
of...
natuurlijk, maar dan kunt het gewoon uitbesteden. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk ik laat het ook liever aan professionelen over, wat ik ook doe.
Ja.
En ik laat hen, maar ik heb voor mezelf gezegd van oké, dat is het budget, dat samen stukje. Met mijn neefje, dat ik dat zo eens samen ga
proberen,
doen. Maar hij heeft het ook niet goed gedaan, want hij kocht dan zo voor een paar honderd euro. Ik zeg, je mag moet rekening houden met de kosten kosten. Dus dat zijn de dingen die we wel konden bespreken. En hij verkocht dat dan. Ja, en hij was zo meer speculatief. Maar op die jonge leeftijd is dat... Ik kocht niet om te... Ja. Ik dacht, oké, ieder zijn... Ja. En mijn nichtje heb ik er ook bij betrokken. Die helemaal niks. Ik zeg, oké, maar voor de fun doet je mee. Ja. En jij belegt heel defensief. Ja. Hè? Koopt een paar holdings en zo verder. Eer dat die zich nog maar had ingeschreven in een bank en echt een account had geopend, waren we al een jaar verder. Ja. Ik durf eigenlijk niet vragen van, is daar nu iets van terechtgekomen? Ik had ook een paar suggesties gedaan, koop die holdings. Ja. En binnen 5 jaar of binnen 10 jaar zullen we eens samenleggen. Ja. En uw broer, die echt zo een paar maanden later eigenlijk al terugverkocht en niet zozeer rekening hield met wat was de inleg en wat zijn de kosten geweest. Ja. Maar ons experiment is niet zo goed geweest.
Het is niet zo geslaagd, oké. De laatste der financiële vragen, Francesca, is de clichévraag waarmee ik altijd afsluit. En dat is, maakt geld gelukkig?
Ja. Uiteraard niet louter en alleen. En ik geloof ook in het plateau, hè, waar dat ze over spreken. Van op een bepaald moment maakt het niet meer gelukkiger. Maar ik heb toch... Ik verwees daar straks al naar een aantal vriendinnen die in sectoren werken die veel minder verdienen dan de business waar ik altijd in heb kunnen werken. En ik heb goede tijden meegemaakt bij VTM. Maar die hebben, en ook een echtscheiding, dat je toch op kinderen alleen moet opvoeden en zo verder, dus die het echt niet breed hebben. En daar heb ik ongelooflijk veel respect voor. Mm-hmm. Want die kunnen niet op restaurant gaan. Of dat is echt niet zoals ik zeg van, oh, kom vanavond gezellig.
Dus meer rekenen voor die mensen.
Maar dat is rekenwerk voor hun. Mm-hmm. En dat is, of als wij samen op weekend gaan, is dat rekening houden met zo'n weekendje onder de vriendinnen. Zijn er die het moeilijker hebben? Ja.
Voor wie het allemaal niet evident is om vlug iets te gaan eten of een extra cocktail te drinken.
Voilà,
of,
en respect hoor, want dat is niet prettig. Ook omdat je het gevoel hebt dat zwaard van Damocles hangt boven je hoofd. Ook, we zijn 50 plus en er is iemand die dan toch ook al gezondheidsproblemen heeft. En in welke mate ben ik verzekerd? Mm-hmm. En welke rekening ga ik dan krijgen als ik die ingreep laat doen? Dus dat zijn toch dingen dat ik denk, wow. Ja. Dus ik ben de laatste om te zeggen, nu, geld maakt niet gelukkig. Het is een grote kopzorg als je tekort hebt.
Ja, nee, klopt. Nu, Francesca, sinds 2019 werk je voor Kanaal Z. Hè. Dat is nog altijd tv-werk, maar natuurlijk in een totaal andere setting, hè, om het zo te zeggen, en omgeving dan je vroegere tv-werk. Hoe groot is dat verschil? Los natuurlijk van de content die je brengt, maar is dat, als je dat vergelijkt met VTM, is dat een totaal andere wereld of blijft dat gewoon tv?
Ja, de content is natuurlijk
het totaal anders.
Verschil.
Dat is het groot, maar los van dat...
Ja, los daarvan is het verschil bijzonder groot, omdat we een nichezender zijn en dat we niet met dezelfde financiële slagkracht kunnen werken als een VTM bijvoorbeeld. Ja. Hè? Als je kijkt naar hun nieuws, hoeveel journalisten, of bij VRT. Maar ja, VRT is al een publieke zender, maar daar is het ook allemaal, moeten ze het ook allemaal met minder doen. Maar goed, die hebben wel veel meer journalisten werken om één nieuwsuitzending te maken. Okay, hun nieuws is ook wel langer, maar zelfs als je in vergelijking maakt met de tijd van televisie die we maken. Maar het voordeel daarvan is wel dat we werken met een hele kleine ploeg. En heel veel mensen doen heel veel verschillende jobs. Mijn collega's die zijn ook eindredacteur en die gaan ook als journalist het pad op. Die draaien ook, die kunnen ook monteren. Niemand benijdt de ander zijn job, omdat iedereen doet gewoon alles eigenlijk.
Ja.
En dat maakt het ook wel dat we dat er een fijne ploeggeest, teamgeest hangt.
Ja. Je werkt al een aantal jaren. Hoe ben je daar eigenlijk terechtgekomen? Was dat ook mede door je hebt toch wel een vrij stevige academische achtergrond, als ik het zo mag noemen. We hebben al gezegd TUW, maar je hebt ook nog een opleiding internationale politiek gevolgd. Speelt dat mee om dan bij zo'n zender aan de slag te kunnen gaan?
Ik heb gewoon mijn stoute schoenen aangetrokken. Ik heb zelf gebeld.
Okay.
Ik heb echt... Ik las... dat er iemand vertrokken was. En, En ik dacht, die gaan misschien wel iemand zoeken. En Guy Polspoel werkte op dat moment. Mm-hmm. Die deed toen, toen Z-Talk, wat de latere Trendstalk was. En ik heb naar Guy gebeld. Ik zeg, pols eens of dat ze daar effectief iemand zoeken, want ik heb vernomen dat daar iemand vertrekt. En die zegt, ja, dat is goed, ik zal eens horen. En hij heeft me laten weten, ja, want die post moet ingevuld worden. En ik heb gezegd, wie moet ik bellen? En ik heb gewoon, ik voelde van, ja, maar dat is echt wat ik wil doen. Ja. Want ik had na mijn vertrek bij VTM, heb ik een jaar bij Unia gewerkt. Ja. Het Centrum voor Gelijke Kansen in Brussel, waar ik op de communicatiedienst heb gewerkt. Wat ik heel graag gedaan heb. Maar dat was in dienstverband. En ik voelde... Op lange termijn, ik ben heel mijn leven freelancer geweest. Beetje en vrij, ik miste die vrijheid. Ja. En ik vond het leuk hoor, een jaar die routine te hebben en ineens een treinabonnement te krijgen. En vakantiedagen die ik moest opnemen. Voor mij was dat een totaal nieuwe wereld. Kende ik niet. En ik vond het fijn, een fijne ervaring. Heel leerrijk ook. Maar ik miste toch dat zelfstandige zijn. Dit is dan de combinatie, toch terug televisiewerk te doen. En eigenlijk ook iets waar dat ik, het is lang geleden, maar mijn opleiding, mijn vorming ligt wel in dat economische.
Ja, absoluut. Want je hebt wel veel diverse opleidingen gedaan. Hè. Je hebt gezegd, TEW heb je gedaan, internationale politiek, maar ook een opleiding in Londen, rond toneel of drama. Opleiding restauranthouder, als ik goed geïnformeerd ben. Dus een hele brede waaier. Is dat een soort van iets in jezelf dat je altijd moet bijleren, dat je altijd nieuwe dingen wil ontdekken?
Het speelt terug op ze. Dat ik denk, zo'n beetje rustiger aandoen. En denk ik, wat ga ik dan doen met mijn tijd? En dan denk ik, ik zou misschien nog iets kunnen gaan studeren. En dan denk ik, nee, Francesca, nu is het gedaan. Je hebt nu al zoveel gestudeerd. Denk eens out of the box. Doe eens iets totaal anders. Maar dat kriebelt toch wel. Ik weet niet, misschien... Ja. Nu, ik heb je al verteld uit wat voor nest dat ik kom, dus dat zal er wel mee te maken
Het heeft er ook altijd al in zitten, want vroeger was je ook zo, hè, toen je jonger was, hè, met al je hobby's en dan het tv-werk en schoolwerk, en dus het is niks nieuw. Heb je, wat tv betreft, nog ambities om ooit in een film mee te spelen of in een serie mee te spelen of opnieuw commerciële programma's dan te gaan presenteren? Of is dat een stukje dat je... afgesloten hebt, een hoofdstuk die afgesloten hebt.
Ik sluit niks uit en ik sluit ook niks af. Ja. Maar ik heb natuurlijk mijn leeftijd en sowieso acteren voor vrouwen van 50 plus. Het is al niet makkelijk voor actrices die dat echt fulltime doen en voor hen is het al niet makkelijk. En ik heb uiteindelijk nog andere heel interessante dingen die ik kan doen. Dus ik denk dat niet meer aan de orde is dat ik nog ga acteren.
Okay.
Ik sluit niks uit, maar ik schat die kans heel klein in. En ik doe ontzettend graag wat ik nu doe. En ik hoop dat ook nog een hele tijd te kunnen blijven doen.
Okay.
Staat ook minder een leeftijd op. Maar het is niet makkelijk, het is de realiteit. Hè? Mm-hmm. Kijk naar series en er komt ook een gigantisch getalenteerde jongere generatie aan die ook natuurlijk willen werken. Scenario's die geschreven worden... De films die gemaakt worden, willen ook een jonger publiek vaak aanspreken. Ja. Dus het is logisch, hè. Kijk naar Knokke Of. Ja, dat zit bomvol getalenteerde jonge mensen en een paar wat oudere rollen. Maar
dat is hoe het werkt, hè, op tv.
Ja, het is ook hoe het werkt, inderdaad. Hetzelfde voor VTM. Ik begrijp ook dat je plaats moet maken voor een jongere generatie. Ja. Alleen merk ik dat voor vrouwen veel vroeger afloopt dan voor mannen. Dat is zo.
Ja.
Dat vind ik ook bijzonder jammer. En vind ik ook dat de mensen die de beslissingen maken, zijn ook vaak mannen. En ik wil mij daar ook over uitspreken. Dat wat dat betreft het nog niet evenwichtig
nog niet.
Is. Ja. Ja.
Oké. Nu, om af te sluiten, Francesca, wat mogen wij nog verwachten van jou in de nabije en niet zo nabije toekomst? Heb je nog plannen, ideeën, ambities?
Ik vind dat ik nog altijd voor mezelf nog altijd zoveel bijleer bij Kanaal Z. Ik vind het een heel boeiende wereld. En sowieso ook met mijn internationale politiek. Ik heb dat toen een beetje als... Dat klinkt heel raar, maar dat was eigenlijk een hobby. Want ik heb dat in der tijd gecombineerd met mijn opnames voor Aspen. Hè, dat ik dacht, als ik dan toch moet wachten op een set en mensen lezen dan
studeren.
Een boek, dan kan ik even goed de cursus lezen. Dat klinkt misschien wat bizar, maar dat was het wel. Maar ik kijk naar wat dat er in de wereld gebeurt en ik maak mij heel grote zorgen. Sorry, mijn klimaatbetrokkenheid... Ik maak mij... ja, ik ben echt een bezorgde burger. Niet BV, maar bezorgde, bekende, maar ook bezorgde burger.
Goed, Francisca, dat brengt ons bij het einde van onze aflevering. Ik wil je nog eens bedanken voor je aanwezigheid om hier te zijn voor ons. En sta me toe om je toch nog eens een alvast voortijdige, gelukkige verjaardag te wensen.
Ja, dankjewel.
En nogmaals bedankt voor je aanwezigheid.
Het was heel fijn. Dankjewel.
Dankjewel. Zo, dat was het alweer voor deze aflevering van onze podcastreeks Oog in Oog. Een podcast van Crelan Bank waarin we van onze gasten te weten komen hoe zij omgaan met geld. Wil je ook meer horen van deze podcast? Abonneer je dan en zo hoef je geen enkele aflevering te missen. Tot de volgende keer.